stelt hij dit om hem te vernietigen. Hij zal met zijn haat en niet verzuimen, om persoonlijk zal hij dit vergelden. Hou dan die gebod en die inzettingen en die verordeningen, wat ik jou vandaag beviel, om dit te volbrengen. Kom ons zing samen in antwoord op die schriftlezing. Die geheimenis van Gods verkiezing, zijn liefde, is nou geopenbaar in Christus. Schriftruiming 24, vers 4 en 6. Die lof stijgt nou daarom duizendvoudig op. Die boodschap van redding gaan over die wereld. Schriftruiming 24, vers 4 en 6. Gaan we terug naar Efeziërs 1 en die tekst is vers 4 tot 6. Ik zal dit weer lezen. Dus het begin met die zening, die lofprijzing wat Paulus uitspreekt. Gezegend is die God en Vader van onze Heer Jezus Christus, wat ons gezien heeft met alle geestelijke zeningen die hemelen in Christus. En dan gaan we aan. Zus hij ons in hom uitverkiezet voor die grondlegging van die wereld, om heilig en zonder gebrek voor hom in liefde te wees. Doordat hij ons voorbeschikt om ons als zijn kinders voor hemzelf aan te nemen, door Jezus Christus, naar die welbehaven van zijn wil. Tot lof van de heerlijkheid van zijn genade, waarmee hij ons begenadigt in die geliefde. Na die preek kan ons eer brengen aan God vanwege zijn verkiezende genade met die woorden van Psalm 30, vers 3 en 8. Broers en zusters in ons Heer Jezus Christus. In die eerste preek heb ik gezegd dat het bijzonders is dat die hoofdstuk wat die leer van die uitverkiezing voor ons geeft, begin met een lofprijzing. Een loflied eindelijk. En dit is die houding waarmee je jouw redding moet benaderen. God is goed. God is genadig. Hij stort zegeningen in Christus. Stort hij zijn zegeningen over die gemeente uit. Allemaal wat in Jezus gloeit, ontvang dit. En daarmee samen komt blijdschap. Loof hem. En Paulus' lofprijzing helpt ons om te voorkomen dat ons in een slaggat trapt. Namelijk dat ons redding hanteert net zoals een leerstuk. Die leer van die uitverkiezing. Wat net verschillen en moeilijke discussies oplevert. Ja, Paulus heeft niet een hoofdstuk voor het theologische handboek geschreven. Je kan wel natuurlijk bij je leer daaruit, over die leer van die uitverkiezing. Maar hij schrijft niet het theologische handboek en zegt, oké, hier die hoofdstuk is nou die uitverkiezing. Maar hij schrijft een brief voor christenen wat uit Joden en heidenen afkomstig is. Met hier die brief wil hij verwondering en dankbaarheid in hun harten wekken. En hij kijkt samen met hulle terug. Kijk, jullie is nou gelovigers. En hoe is het nou gebeurd? Wie moet jullie nou daarvoor bedanken? Kan jullie zelf maar zo'n klopje op die schouder geven? Yes, ons is goed. Of moeten jullie die apostelen daarvoor bedanken? Of die wet van Mozes? Nee, al die eer moet naar God toe gaan. Vrijgevig gee hij hier die genade geschenk. Begin bij die lof op God. Hij geeft hier die zegeningen in Christus. En als je bij hem begint, dan krijg je die sleutel om die geheim van die uitverkiezing te verstaan. En om dit te leren aanvaarden en om daarmee blij te wees. Die geheim van die uitverkiezing is Godse genade in Jezus Christus. Dus die thema. In die eerste plek, hij heeft jou uitgekies. Die tweede plek, heilig lief is moeilijk. En drie, leer die loflied. Die geheim van die uitverkiezing is Godse genade in Jezus Christus. Hij heeft jou uitgekies. Heilig lief is moeilijk. En leer die loflied. Nou, in vers 4... begin Paulus nou verduidelijk wat er zegeningen God oor ons uitstort. Zoals hij ons en om uitverkiezen voor die grondlegging van die wereld, om heilig en zonder gebrek voor hem een liefde te wees. Kom ons begin maar bij hier die woorden. Paulus begin nou vertel wat er zegeningen ons ontvang in Christus. En hij schrijft voor christenen in Efeze. Hij is, zoals ik nou juist gezegd, afkomstig van Joden en heidenen. Voor de Joden was die woorden, God heeft jullie uitgekies, vertrouwde klanken. God heeft het dikwijls in die Oude Testament voor zijn volk gezegd. Ik heb jullie uitgekies. Ik heb jullie geroep. Jullie behoort aan mij. God heeft met Abraham begin. Hij heeft om geroep en uitgekies. In Genesis 18, vers 19, zegt God voor hemzelf, want ik het hem verkies, dat hij aan zijn kinders en zijn huis na hem bevel zou geven, dat hulle die weg van de Heere moet houden om gerechtigheid en recht te doen, zodat die Heere over Abraham kan brengen wat hij over hem gesprek het. Ik het hem verkies, zegt God. En God heeft diezelfde gezegd voor Israël, die nakomelingen van Jacob, Abrahams kleinzoon. In Deuteronomium 7, vers 6. Want jij is een volk heilig aan de Heere jouw God. Jou het die Heere jouw God uitverkies om uit al die volken wat op de aarde is, zij eigendomsvolk te wees. Nou, Abraham zijn kinders en kleinkinders en die verdere nageslag, het in diezelfde roeping en belofte als Abraham gedeeld. En ontvang die zegen van Abraham als hulle gloe. Nou, hoe kom het God nou voor Abraham en die Joodse volk uitgekies? Was hulle beter? het God ook hun edelmoedige harten raak gezien en daarom iets van hun verwacht? Was hun sterker, indrukwekkender als andere volken? Nou, dit is nou precies die vraag wat God in Deuteronomium 7 beantwoordt. Vers 7 en 8. De Heere heeft een welgevallen aan jullie gehad en jullie uitverkies. Niet omdat jullie meer was als al die andere volken niet, want jullie was die geringste van alle volken. Maar omdat die Heere jullie lief gehad en die eerd gehouden wat hij voor jullie vaders gezweerd heeft, heeft die Heere jullie met een sterke hand uitgeleid en jou uit die slavenhuis, uit die hand van Farao, die koning van Egypte, verlos. Die uitverkiezing is dus, berust dus niet op iets in die volk, niet, maar net op God's vrije keuze om hulle lief te hebben. Hij zei, omdat die Heere jullie lief gehad heeft. En daarbij, omdat hij die eed gehouden heeft, wat hij voor jullie vaders gezweerd heeft. Dus, die redes, hoe komt God Israël uitgekies het? Nou, Israël het beginnen denk dat God hulle gekies het omdat hulle speciaal was. Hulle het met verachting neergekijken op allemaal wat niet Joods was nie. Maar hulle eigen afkomst en karakter was niet goed nie. Hulle voorvader, Abraham, was een afgodedienaar geweest. Je kan het in Joshua 24 vers 15 lezen. Dat Abraham samen met zijn pa en zijn voorouders afgoden vereerd. Die goden wat jullie vaders daar oorkant die Eufraat gedien het. Staan daar. Nou, als je dus als Jood terugverwijst naar Abraham. En zei, yes, God heeft ons uitgekies. Nou, dan is die persoon wat aan die voet van jouw stamboom staan een afgodedienaar. En denk net, toen God Abraham geroepen heeft, het die volk Israël nog niet eerst bestaan. God heeft hulle in leven geroepen. Die volk Israël heeft ontstaan als gevolg van die zien wat God voor Abraham gegeerd. En ga lees die geschiedenis van die aartsvaders en die volk Israël. Die Oud Testament gebruikt niet een wit kwas om alles mooi te laten lijken. Dit is niet zoals die geschiedenisboeken en inscripties van die andere volken in die Midden-Oosten. Daar die volken het altijd in hulle boeken en inscripties die koning opgehemel. En alles net mooi laat lijken. En die Oud Testament is daarentegen nogal een beschamende boek. Abraham zijn leuens, Sarah zijn ongeloof wordt eerlijk beschrijf. Simeon en Levi zijn moordpartij in Sichem. Judas zijn seksuele misstappen. Koning David, nou ik hou maar op. Alles is daar. Hoe kom? Zodat ons zou raak zien dat God's keuze voor Abraham en Israël net uit zijn eigen liefde voortgekomen is. Zijn verkiezende liefde zoekt niet mensen wat waardig is niet en vindt geen reden in die mensen niet, maar net in hemzelf. En nou in die Efezebrief schrijft Paulus voor Joden en Heidenen diezelfde woorden. God het in Christus ons uitverkies. Voor die grondlegging van die wereld, om heilig en zonder gebrek voor hem in liefde te wees, doordat hij ons voorbeschikt om ons als zijn kinders voor hemzelf aan te nemen door Jezus Christus, naar die welbehaar van zijn wil, tot lof van die heerlijkheid van zijn genade, waarmee hij ons begenadigt in die geliefde. Voor die grondlegging van die wereld. Voordat God die licht geroepen heeft en gemaakt heeft. Voordat die bomen begint zwaaien in die wind. Voordat die dieren beginnen beweeg. En voordat Adam en Eva in die tuin van Eden gewoon het, het God reeds een volk gekies. Ook in die tijd van Abraham, in die Joodse volk, het God daarvoor al reeds beplan om die heidevolken te roepen. En ook uit daar die volken heeft God mensen gekiest. En Paulus schrijft hier opzettelijk: God heeft ons in Christus uitverkies. En dit is dus, hij praat niet net over die apostelen of net over die Joden niet, maar hij praat over al die christenen in Efeze en in die andere gemeentes. Dit is Joden en Grieken en Parten en Babyloniërs en Indiërs en Zuid-Afrikaners. Allemaal is deel van zijn volk. Uit al die volken heeft hij zijn mensen gekies. En als je dus daardoor denkt dat het niet gebaseerd is op iets wat ons gedoen heeft, iets wat goed is in ons niet, dan in de eerste plek wordt ons hele zelfbeeld eindelijk aan stukjes gesnijd. Ons was niet voor God aantrekkelijk niet. En daarna richt God ons dan weer op. Ons het hoop op een nieuwe toekomst. Hij gaat ons heilig en zonder gebrek maken. Allemaal wat eerlijk in die spiegel kijkt en erkent hoe verloren en machteloos hij is vanwege die zonde, krijgt dezelfde tijd die goede nieuws van die redding in Christus. En die redding is holistisch. Dit verandert jouw hele persoon. Die tweede deel. Heilig leef is moeilijk. Ik vind het altijd wel een goed ding om te vragen: wat een verschil maakt dit nou? Dit wat jij leest in die Bijbel en dit wat jij gelooft. Wat een verschil maakt dit nou dat God ons uitgekies heeft? Nou, ons leest dadelijk die woorden om heilig en zonder gebrek te wees. En als je nou naar daar die woorden kijkt, dan is daar eindelijk die problemen daar die woorden, is dat ons, zolang als dat ons zondaars blij, ons niet daarvan houden niet. Heilig en zonder gebrek. Dit klinkt niet aantrekkelijk als jij een natuurlijke en niet een geestelijke levenshouding hebt. Ik onthoud een gesprek met een jong man wat hem nog niet wou bekeren. Ik wil eerst mijn leven genieten, zei hij. En daarna ga ik Jezus volgen. Hij had raak gezien dat het nodig was dat zijn leven zou veranderen. Als hij Christus zou volgen, hij kon niet zo aangaan niet. Dit was daarom duidelijk. Maar die zonde het zij denken zo beheers, dat een heilige leven voor hem niet aantrekkelijk was nu. Hij het gehou van die begeertes wat hij tot dan toe gevolgd heeft. En dit is wat zonde doen in ons. Dit verandert jouw verlangens en jouw waardes. Die leven met God lijkt saai, zonder blijdschap. Je zoekt dit niet. Maar dit is nou deel van die doel van die uitverkiezing. God heeft een doel met die uitverkiezing. Allemaal wat hij van die zonde redt, maakt hij heilig. Hij snijdt die touwen waarmee die zonde jou gevangen houdt, dier. Ook in jouw denken. Hij verbreekt die kettings van die slavernij. Hij bevrijdt jouw hart van die, in jouw denken van die overheersing door die zonde. En die evangelie is dan ook een prachtige uitnodiging voor ons en voor allemaal. Kom met jouw gebrokenheid naar Christus toe. Geen zonde is te groot niet. Zijn bloed was dit weg. Geen ketting van afhankelijkheid en slavernij is te sterk voor Jezus niet. Zijn geest maakt jou nuut en vrij. Wat de gebrokenheid daar ook al is in jouw leven. Dalk het verhoudingstukkend gegaan of vriendschappen nooit uitgewerkt niet. Dalk het mensen vertrouwen in jou verloor en voel je dus een mislukking. Of jij het mensen van jou vervriem omdat je onvriendelijk, altijd strijdlustig is. Dalk kijk je naar jouw leven en treur jij over die gebrokenheid. Veroorzaakt door jouw zonde en of die zonde van een ander. Jij ziet net gebrokenheid. Je ziet net die scherven. En niet meer die prachtige kunstwerk wat God oorspronkelijk bedoelde het niet. Hoe kan hier die stukkende ding nou ooit weer rechtgemaakt en weer mooi gemaakt worden? Nou, Jezus vat daar die gebrekte levens van ons en maakt iets nuts, iets moois daarvan. God heeft ons uitgekies in hom om heilig en zonder gebrek te wees. Dit is moeilijk. Nou, dalk het jy tot nou toe een skewe beeld van heiliging en heiliges gehad. Hoe lyk dit? Heiliges, nou, ons ken hulle uit die Romeinse kerk en uit die geskiedenis. En met bewondering kan jy kyk na mense wat hulle hele lewe in 'n klooster leef en hulle heeltemal aan God toewy. Hulle het geen aardse besit nie. Hulle is heel dag met die Bijbel bezig, hulle vertaal dit of skryf dit oor of hulle bestudeer dit. Daar is mense wat regtig bewonder kan word vir daar die dinge. Maar is dit nou wat God bedoel met die heilige lewe? Moet jy jou dan heeltemal uit die wêreld terugtrek en jou afsonder? Maar wat moet ek dan maak met my gesin? En wat moet ek maak by my werk? Hoe kan ek daar heilig lewe? Heilig en onberispelijk, vlekkeloos, sonder gebrek. Voel dit vir jou soos een zwaar gewicht wat om jou nek hang, wat jou neerdruk of verwurg? Hoe krijg je dit recht? Nou, broers en zusters, luister mooi. Dit is evangelie, dit is goeie nieuws oor Christus en wat hy vir jou en in jou doen. Dit is nie die bedoeling dat jy dit nou op jou eie gaan doen nie. Jy kan dit nie recht kry nie. Jou arms is te kort, die skerpe is te veel en te klein. Wat jy ook probeer om jouself te verbeter, jy maak die gemors net groter, als jy maar net 'n sondaar bly. Jy moet eerst die God vernieuwe word en sy redding ontvang. Maar moet nou nie dus denk dat God nou stap nummer 1 vir jou gedoen het en jou vergeving gegee het en dat jy nou jou sokkies moet optrek en baie moeite moet doen om die volgende stap self te kan doen nie. Die bedoeling is nie dat jy nou baie moeite gaan doen om te probeer vir Jezus wys hoe dankbaar jy is. Nee, Jezus se heiligheid word jou heiligheid. Hy is die bron van 'n heilige lewe. En Jezus, God self is dit, wat ons vernieuwe. En God verander ons diep, diep, diep van binnen. God het voorbeskik om ons als sy kinders van homself aan te neem door Jezus Christus. Elke kind van God ontvang die gees van die kindskap, die gees van die aanneming. En hy laat gedurig deur besef dat ons kinders van God is en een nieuwe lewe ontvang het. En daar die nieuwe lewe kom van Christus af en is die bron van alle vernieuwing wat nou gaan begin. Sy gees doen dit in ons. En het begint dus met een nieuwe status, een nieuwe identiteit. Ons wordt al klaar heiliges genoemd voordat er ook maar iets verandert. En dan vervolgens verandert God ons van binnen. Hij verandert ons denken. En hij begint met die opstandingskracht van Christus in ons werk. En nou hoort ons weer die gebooien van God. Keer jouw rug op die zonde. Dien mij uit liefde. Laat jouw gedachten, jouw verlangens, jouw prioriteiten veranderen. Zodat dit God behaagt. En daar die bevelen is dan niet meer een last op ons nek nie. Die bevel is gericht aan een nieuwe mens. Een mens met een nieuwe wil, wat door die geest vernieuw is. En ons wil dit graag doen. En ons kan dit door die geest van Christus. Ten slotte, die derde gedeelte. Leer die loflied. Aan die einde van vers 6 is ons weer terug bij die begin, die lofprijzing. waarmee Paulus begint. En nou zei hij dat dit die hele doel van die uitverkiezing is. Tot lof van die heerlijkheid van zijn genade, waarmee hij ons begenadigd heeft in die geliefde. En hij herhaalt dit nog een paar keer in die rest van die hoofdstuk. Tot lof van die heerlijkheid van zijn genade. Die uitverkiezing is dus niet een onderwerp om nou maar over te gaan debatteren. Om grote discussies te houden. Ja, dit is wel nodig om dit te bestuderen. En dit ook tegen dwaalleer te verdedigen. Maar ons mini begin en vasthaken in discussies niet. God heeft ons uitverkiezen zodat ons om zou prijzen. Theologie, onthoud ook van die vorige preek. Theologie, kennis van God, moet leiden tot doxologie. Lofprijzing. Nou, baie mensen wonder, hoe kom het God die zonde in die wereld toegelaat? Hoe kom het hij die kwaad toegelaat in die wereld? God kon dit toch in die paradijs net zo gekeerd. Nou, misschien leest ons hier iets van een antwoord. God heeft mensen van wie hij vooruit geweet heeft dat hulle zondaar zou worden. Voor die grondlegging van die wereld. In Christus uitgekies om door hom gered te worden en om heilig te wees. En die doel is dat ons zal zingen en lief tot lof van die heerlijkheid van zijn genade. Waarmee hij ons begenadigd heeft in die geliefde. Wanneer ons ons zondes belij en erken dat ons niks kan doen om onszelf te redden, en dan op Christus vertrouw, is dit tot lof van die heerlijkheid van zijn genade. Wanneer ons bidt en God als Vader aanroept door die geest van die aanneming, prijs ons die heerlijkheid van zijn genade. Wanneer ons klaagpsalmen zing en uit die diepte van ons zondes en gebrokenheid naar Jezus toe vlug, prijs ons de heerlijkheid van zijn genade. Wanneer ons psalms en andere liederen zingen om die diepte van die genade van God in woorden uit te drukken en te prijzen, weer eens, prijs ons die heerlijkheid van zijn genade. En wanneer ons niet op eigen kracht vertrouwen en probeer iets voor God te doen niet, maar alles van Christus verwacht en nederig voor hom lief, is dit de verwerkelijking van die doel tot lof van die heerlijkheid van zijn genade waarmee hij ons begenadigd heeft in die geliefde. Leef uit Christus en leer daar die loflied. Amen. vraagt om God, zodat mij eer is weggebreng ik al die eer. U zal ik eeuwig ons leert nou die wil van God voor ons levens, wat hij verlost tot lof van zijn heerlijkheid. En ik lees dit vanuit uit Efeziërs 4, vers 17 tot 32. Dit zeg en betuig ik dan in de Heere, dat jullie niet meer moet wandelen zoals die andere heidenen ook wandelen, in die verdwaasdheid van jullie gemoed niet. Mensen wat verduisterd is en die verstand en vervreemd van die leven van God door die onkunde wat in hulle is vanwege die verharding van hulle hart. Wat ongevoelig geworden het en hulle oorgegeet aan die ongebondenheid om in hebzucht allerhande onreinheid te bedrijven. Maar julle het Christus niet zo leer kennen. Als julle tenminste van hom gehoor het en in hom onderricht is dus die waarheid is in Jezus. Dat jullie wat die vorige levenswandel betreft die oude mens moet afleggen, wat door die begeerlijkheden van die verleiding te gronden gaan. En dat jullie vernieuwen wordt in die geest van jullie gemoed en jullie met die nieuwe mens moet bekleden wat naar God geschapen is in ware gerechtigheid en heiligheid. Daarom leer die leugen af en spreek die waarheid, elkeen met zijn naaste, want ons is mekaar ze leerde. Word toornig en moet niet zondig nie. Laat die zon niet ondergaan door jullie toorn niet. En gee aan die duivel geen plek niet. Laat die een wat steel niet meer steel niet. Maar laat hom liever arbeid door met zijn handen te werken wat goed is. Zodat hij iets kan hee om meer te deel aan die een wat gebrek het. Laat daar geen vuil woord uit jullie mond uitgaan niet. Maar net een woord wat goed is voor die nodige stichting. Zodat dit genade kan geven aan die wat dit hoort. En bedroef niet die heilige geest van God nu, door wie jullie versiel is tot die dag van verlossing. Alle bitterheid en woede en toorn en geschreeuw en lastering moet van jullie verwijderd worden, samen met alle boosheid. Maar wie is vriendelijk en vol ontferming tegenover elkaar, vergeef elkaar, zoals God ook in Christus jullie vergeven heeft. Laat ons samen zingen en met die woorden ons aan God toewijden. Psalm 34, vers 5 en 6. Laten we samen bidden en God danken. Almachtige God, u wilt die God is van Abraham en Isaac en Jacob. En die Vader van Jezus Christus en u wat ook ons God is. Heer, ons dank u voor die prachtige verlossingsplan wat u gemaakt hebt. Ons dank u dat ons, net zoals die christenen in Efeze, kan terugkijken op die pad wat ons gestapt heeft. En dat ons mag erkennen dat het u is wat ons uitgekies heeft. Ons geloof is niet van onszelf afgekomen, maar u heeft het gegeven. U heeft ons geroep en ons tot bekering gebracht. U heeft ons in Christus uitgekies. Heer, ons dank u daarvoor. Ons dank u voor die zekerheid wat dit voor ons geeft. Want ons beseft maar al te goed dat als u ons zou gekiezen van wie iets wat in ons was en wat mooi was, dan kan ons dit ook weer verloren. En dan moet ons altijd bevrees wees dat ons diezelfde vlak van gehoorzaamheid zou moeten handhaven. En ons krijgt het niet recht niet. Heer, ons dank u dat u ons uitgekiezen hebt, niet van wie enig iets in ons niet, maar net van wie uw liefde. En ons dank u dat ons dit zo dikwijls kan lezen in die Oude Testament, in die Nieuwe Testament. U hebt zoveel voorbeelden gegeven van mensen wie zijn levens een groot gemors was van wie die zonde. En omdat u hulle uitgekies hebt, het het toch iets geworden. Het prachtig geworden. Ons dank u, Heere, voor uw genade. En ons dank u dat ons mag weten dat uw keuze voor zondaars vastleert in uzelf. Ons wil dan ook vragen, Heere, geef voor ons geloof dat ons hier die waarheid over onszelf en over elkaar zal aanvaar en daaraan zal vasthouden. Dat ons Christus zal omarmen met die arms van die geloof. Omdat ons in hom uitverkies is en ook net in hom kan leven. Heer, geef dat ons die volheid van Christus mag raak zien en verstaan en aanvaar. Daarmee blij zal wees. En dat ons ook vanuit die volheid zal leven elke dag. Ons dank u, Heere, dat een heilige leven niet meer voor ons schrikwekkend klinkt niet. Iets wat onbereikbaar ver is. En wat misschien voor een paar mensen weggelegd is. Maar dit is die doel wat u voor ons levens vastgesteld heeft. En u maakt dit moeilijk. Door uw genade, door uw Heilige Geest, door die gerechtigheid van Christus, door uw kracht wat in ons werkt. Heere, ons dank u daarvoor. Ons dank u voor die hoop wat dit voor ons geeft en die vreugde. Dat ons niet op onszelf hoeft te vertrouwen, maar dat ons op u kan vertrouwen. Ook voor die vernieuwing van ons leven. En dat ons iets moois mag verwachten. En daarom wil ons vragen, Heere, gee ons geloof, zodat ons elke dag, wanneer ons die zonde raak zien, verleiding ontmoet, die verleiding in die gezicht staat, dat ons elke dag op Christus zal vertrouwen. En die verleiding kan weerstaan en tegen die zonde zal vechten. Heere, help ons daarbij, want ons is zo zwak. En nog steeds is die verleiding van die zonde voor ons aantrekkelijk. Wil u ook ons hart veranderen, dat die aantrekkingskracht zal afnemen, zal weggaan. En dat ons liefde en verlangen net voor Christus en net voor uw heilige wil is. Heer, ons dank u dat u ons leven ook zo'n prachtige doel geeft. Dat ons in die eerste plek leeft tot heiligmaking verkoren is. En dat ons een heilige leven mag leven, maar dat ons ook tot uw eer daarin mag leven. Wanneer ons op die pad van heiliging loopt en wanneer ons nadenkt en dankbaar die uitverkiezing aanvaar, dan roep u ons om u te loof. En ons wil het ook vandaag doen, Heere, in ons eredienst. En ons wil vragen dat u ons zal helpen om dit in ons dagelijkse leven ook te doen. En om daarmee aan te gaan. Heer, ons wil u danken voor die heerlijkheid van uw genade. Dat u ons gemaakt en uitverkies en gered heeft. Tot lof van die heerlijkheid van uw genade. Waarmee u ons begenadigd heeft in die geliefde. Christus, ons Heer. Ons prijs uw naam. Voor uw grootheid, voor uw goedheid. Voor uw genade. Voor uw kracht wat in ons werkt. Voor die hoop wat u voor ons geeft. Voor die blijdschap wat in ons leven komt. En voor die gemeenschap wat ons hier in die gemeente van Christus ontvangt. Ons prijs u daarvoor, Heer. En ons doen dit alles in die naam van Christus. Ons Heer. Amen. Ik zie dat ik het vergeet om voor Gijsbid en Anel te bid. Ik is jammer daarover. Laat ons nou nog voor een loop bid. Vader in die hemel, ons wil Gijsbid en Anel en hun gezin aan u opdragen. Dat hulle besluit het om naar Nederland te trekken. En ons wil vragen dat u hulle een veilige reis zal geven. Dat u samen met hulle zal gaan en dat hulle altijd mag beseffen dat u samen met hulle in hulle huis wil wonen. Heere, wil u hulle helpen om in die nieuwe land, in die nieuwe omstandigheden, hulle voeten te vinden en om ook hulle plek in die gemeente in Eindhoven te vinden. Zie in hulle met geloof en met liefde, met vrede in hulle harten, ook vrede over die keuze wat hulle gemaakt het. Ons wil bid dat u Gijsbid zal zien in die werk wat hij daar kan doen. Geef dat het voor hem een mooie werk zal wees en dat hij daar als een christen u kan dienen. En geef dat ook een goede ontvangst in die gemeente. En ons wil bid, Heere, dat die gemeente daar hulle zal ondersteunen en helpen om u te dienen. En dat hulle ook hulle bijdrage in die gemeente mag geven met die gaven wat u voor hulle gegee het. Wees samen met hulle, Heere, en zie in hulle. Ons bid het in Christus' naam. Amen. Ons gaan dus aan die einde ons gaves gee, na die dienst. En ons zingt nou ten slotte schriftberijming 33, wat eindelijk heel mooi die kostbare waarheden van Efesius 1 samenvat. God noemt ons zijn kinders, ons zien uit om hem te zien. En met die oog daarop verlang ons naar die verreining, die vernieuwing van ons leven. Ons is uitverkoren om heilig te wees. Schriftberijming 33. ontvang die zegen van God in geloof. Die genade van die Heer Jezus Christus, die liefde van God en die gemeenschap van die Heilige Geest is met jullie allemaal. Amen.